De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het Heilige Evangelie naar Johannes, het 20e hoofdstuk en daarvan het 28e en het 29e vers. Johannes 20, vers 28 en 29. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Tot zover. Overdenken wij de herder met zijn schaap. En let in de eerste plaats op Thomas' ziekte, in de tweede plaats op zijn genezing, en in de derde plaats op het blijvende nochtans. Geliefde, wij hebben verleden week stilgestaan bij de verschijning van de Heer Jezus aan de discipelen zonder Thomas. We hebben gehoord hoe verblijd zij waren, want lazen wij en dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn hand en zij zeiden, de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Ik herinner er nog aan dat het woord, de woorden hier gebruikt, dat deze woorden eigenlijk wilden zeggen, de blijdschap begon door te breken. Zij begonnen verblijd te worden. Ze waren niet opeens zo uitbundig vrolijk. Nee. Door alle verschijningen heen bemerken wij telkens weer hoe die discipelen met twijfel hem aanzagen. En wel is waar, moet telkens ook de twijfel wijken voor het allerheiligst geloof. Hij heeft met vele gewisse kentekenen zichzelf vertoond, 40 dagen lang. Maar toch als zij ook op de berg zijn met zoveel broederen en hij een stap naderbij doet, dan lees je nog, en sommigen twijfelden. De twijfel is ook zo'n oerzonde in het paradijs in onze harten reeds gezaaid. Niet alle onkruid is hetzelfde onkruid. Er is onkruid als je dat eruit trekt, dat heeft zo'n worteltje, een klein polletje en het is weg. Maar als je een tuintje hebt, dan kun je ook weten, je hebt ook onkruid, daar komt geen eind aan. Want dan lopen er hele draden zo onder de grond door, dan zou je eigenlijk wel heel de grond een 30 centimeter diep moeten zeven om alles eruit te krijgen, want als er maar een klein stukje blijft zitten, komt het weer op. Dat is een plaag gewoon. Zo moet je nou ook voorstellen dat verdoemelijke ongeloof, de twijfel. Het is een woekerplant, maar die woekerplant is zo diep in de akker ingegaan, dat eerst met onze dood versterft hij geheel en al. En aan de ene kant is het dus waar, dat die woekerplant altijd maar probeert de planting des geloofs te verstikken en het leven te benemen. Want die woekerplanten, die Als ze niet binnen de perken worden gehouden, wegkrijgen doe je ze niet. Maar dan groeit het goede zaad van het woord niet op. Dat kun je ook zien in de natuur. Dan krijgt het gezaaide geen kans. Het wordt helemaal overwoekerd. En tenslotte is het helemaal uit het gezicht. Daar is nu al de arbeid van Gods liefde, van zijn lieve geest, daarheen gericht. Om ruimte te maken, blijvend telkens weer, voor dat allerheiligste geloof, nochtans. Dat is een grote arbeid. Het is nog erger, beklagenswaardiger, bestraffelijker als je merkt hoe velen juist deze woekerplant koesteren en verzorgen en ermee te koop lopen met hun ongeloof en twijfelingen. Klagend over hun staat. Dat is nog erger. Waar de zon daarvan inleert, ziet dat het God onterend en een verdoemelijk ongeloof is. Dat wordt in het vaandel geschreven als een kenmerk van het echte. En ik weet wel, ik zou kunnen opmerken, waar de Heere goed zaad zaait, is terstond die duivel ook in de weer om het onkruid en de valse tarwe welig te doen groeien. Dat weet ik wel. Maar het is toch wel een zeer bedenkelijk iets wanneer de mens verachtelijk gaat doen over het geloof en groot gaat doen van het ongeloof. Nee, dat heeft de Heere nooit gedaan. Nou is de Heere een goede herder. En een goede herder, daar kun je van op aan, die geeft alleen de goede medicijnen en de goede behandeling. Als alle tweede rangs herders die wij dan door genade mogen zijn, laat ik het zomaar eens mogen noemen. Met andere woorden, het is met ons niets gedaan en met onze kracht is het ook niets gedaan. Maar als we nou werkelijk na mogen wandelen en na mogen stamelen van die enige herder, dan kunnen alle tweede rangs herders daar nog heel veel van leren, alles van leren, begrijp je? Je kunt je natuurlijk verdiepen in allerlei psychologische toestanden, hoe het kan zijn met een mens, maar die grote herder, die heeft ons in het heilige evangelie wel voorgehouden hoe hij, welk een gezegende arts hij is, een goede herder. Thomas, die was er niet, die zondag van Pasen, of die eerste dag van de week. Dat is niet te onderschatten, als we daar een ogenblik bij stilstaan. Want nou heeft de Satan, die heeft al gelachen, toen Judas daar zichzelf verhing en te pletter viel. De Satan heeft ook gelachen om Petrus, maar die is er wel weer bij. De Heere heeft zich aan hem geopenbaard. Maar nou probeert hij die kleine kerk, dat kleine kunneke, probeert hij zoveel mogelijk weer te benauwen, want nou heeft hij Thomas. Die is er weer niet bij. Thomas, die is thuis gebleven. Thomas, daar hoef je niet aan te twijfelen. Die heeft ongetwijfeld gehoord van de vrouwen wat ze gezegd hebben. Maar hij heeft gezegd, dat is ijdel geklap. Hij heeft ook nog wel gehoord van Petrus, als die toen nog bij de groep geweest is en van de Emmausgangers misschien ook, maar Thomas is weggegaan uit de zaal waar ze vergaderden. Hij is naar zijn huis teruggegaan. Hij heeft de avond niet doorgebracht met de kerk, met de gemeente. Ja, Als je aan Thomas denkt, dan denk je wat hij eenmaal sprak toen de Heer Jezus zijn schreden richtte naar Bethanië. Laat ons maar met hem gaan en met hem sterven. Het is toch afgelopen. Thomas wist wel, de haat en de nijd is zo groot. Als hij in de omgeving van Jeruzalem, Judea komt, dan is het afgelopen. Dan zijn we er allemaal aan. Laten we dan ook maar sterven. Ja, hij heeft een bijnaam gekregen. De mensen zeggen het nog wel eens in de wereld, ook ongelovig Thomas. Maar één ding wordt zo vaak vergeten. Thomas is een schaap. Thomas is in de hand van de goede herder. Thomas kent iets van die liefde die uitgestort wordt in de harten. Die profeet die hem woorden des eeuwige levens voorgehouden had. Er was nog zoveel verborgen. Voor de anderen ook. Wat verstonden ze weinig van de priesterlijke bediening van de Heer Jezus. Dat hij nu als een tarwegraan in de aarde zou vallen en sterven. Om zo vrucht te dragen. Nee. Je leest in het evangelie en zij verstonden geen van deze dingen. En toch, wat toch? De vader had ze lief en de zoon verbindt zich. En ze geloofden, hij is toch de Messias, de Christus. Ze hadden toch met Petrus ingestemd. Hij zei de zoon des levende gods. Zeker. Maar het lijkt wel of achter iedere bergtop een diep dal verborgen ligt. Waarin ze geheel en al verdwenen. Die Thomas was ook de man die zei, Heere, wij weten de weg niet. Wij weten de weg niet. Hoe kunt u nou zeggen, de weg weet gij. Dat was die ontroerende laatste nacht. Toen had Jezus gezegd, Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En nu heeft Thomas geen weg meer. Want de Heer Jezus is dood. De Heer Jezus, hij is er 's avonds niet bij geweest. Daar zie je ook uit wat wij onszelf ook voor een leed berokkenen. De Heere beminde de poorten van Sion. Want de Heere die had wel makkelijk zo naar Thomas ook toe kunnen gaan. Zoals bij de Emmausgangers. Dat had ook gekund. Maar in dit geval, werk op de lering van de Heilige Geest, heeft de Heer Jezus dat niet willen doen. Thomas moet erbij. Bij de 10. Hij moet er ook bij. Hij hoort erbij. Waar het volk vergaderd is om met de oprechte onderling vereend in hun vergadering en raad hem plechtig eer te bewijzen. Thomas is thuis gebleven toen, zondags. En ongetwijfeld hebben ze het verteld dat de Heer Jezus geweest is hoor. Dat staat ook trouwens beschreven. Ik denk dat ze 's avonds of 's nachts nog naar hem toegegaan zijn. Vast wel, ze hebben vast niet gewacht tot de andere morgen. Maar toen de Heer Jezus die eerste avond geweest is, toen hebben ze vast met elkaar bij Thomas voor de deur gestaan en gezegd, Thomas, nou moeten we het je toch nog eens vertellen. Hij is bij ons allen geweest, we hebben het gezien. Hij heeft vrede. Misschien heeft Thomas wel gezegd, heeft hij nog naar mij gevraagd. Ik weet het ook niet wat die man allemaal gedacht heeft. Maar hij was er niet. Hij was er niet bij. Hij zat thuis. Hij was ziek. Ziek. Wat wil dat zeggen, ziek? Geestelijk. Het oog was verduisterd en verdonkerd. Het oog van het geloof. En ja, Ik zou zeggen, laten we Thomas noemen een ongelovige gelovige. Want niemand kan zo bedroefd en verslagen zijn dan hij die in de Heer Jezus geloofde en nu alles mist. Niemand kan zo in de dood terechtkomen dan die het leven heeft geleefd en die geproefd heeft dat de Heere goed is. Dat wil ik zeggen tegenover alle hovaardij, alle hovaardigen, die zo precies weten te zeggen wat Thomas had moeten doen en die Thomas links en rechts om de oren slaan. Vooral onwedergeboren mensen die doen dat, maar die mogen wel bedenken dat Thomas een man was die de Heere toebehoorde. Die geloofd had, waarlijk, deze is de Christus. Die zich verblijd had in het licht van de Heer Jezus. Die te midden van al zijn sombere overwegingen, toch bij ogenblikken zo verblijd werd, door het woord van de koning, van de middelaar. Je moet altijd maar nagaan, dat een wedergeborene, die er heel naar aan toe is, die is toch met alles op weg naar huis. Die heeft een koning die voor hem zorgt. Maar een onwedergeboren, geestloze belijder, al zegt hij het nog zo goed, en al blaast hij nog zo hoog van de toren, hij heeft geen koning. En hij is niet op weg naar huis. Dat is een groot onderscheid. Als Job de dag van zijn geboorte vervloekt, is hij dichter bij de Heere dan een ingebeelde godzalige. Of een fariseer. Dichter bij de Heere. Dat is zo wonderlijk, hè. Dan zie je hem nog, zou je zeggen, op handen en voeten als een hond. Onder de mokerslagen van de ellende. Kruipt hij daar God toe. Ja, daarom Thomas, de tweeling. Of dat hij een tweelingbroer heeft gehad, weet ik niet. Geestelijk vast wel, maar die Thomas, die is een gekende van de Heere. En daarom ook, begrijpt hij. Ik zeg dit nu weer niet om geen plaats te laten voor een vermaning. Nee, maar juist omdat het een gekende is, zal de herder dit schaap nooit zo laten zitten. Nooit. En als wij gekende mogen zijn van de Heere, dan zal dat daarin uitkomen dat op die verdoemelijke wegen van onszelf, dat de Heere ons terugroept daarom juist. Dat kan nooit voor eeuwig zijn, dat kan niet. En daarom vind ik het wel eens een beetje benauwend als iemand op zijn 20ste jaar of zijn 30ste zegt, die mensen hebben hier, oh, mijn zonde. En als hij 70 jaar, dan hebben ze het nog, oh, mijn zonde. Oh, die ellende. Maar dan zeg je wel eens, is er dan nooit is iets open, geopenbaard door het woord en de geest. En gaan er die enige borg en middelaar. Want dan kom je mee om met oom en zoon. Dat voel je wel. Het wordt ook een gewoonte. Het gezicht gaat er zelfs naar staan. Je zegt ja. En dat allemaal buiten die enige naam die onder de hemel gegeven is. Vandaar dat er zo'n ernstige vermaning in verborgen is. Thomas was ziek, ja. Maar die ziek zijn hebben de medicijnmeester van nodig. Voel je? Maar die mensen die ik nou net noem, die hebben nooit geen medicijnmeester nodig. Want als je ook probeert om op grond van het heilige evangelie iets te vertellen aangaande die ene geborgen middelaar, dan worden ze boos. Die overpraat. Begrijp je? Dan verraadt die mens zijn autoriteit, zijn waardigheid. Vreselijk. En dan maar door. Oh, die ellende, oh, die zonde, maar is niet waar. Daarom een klein kind met enige kennis aan die dierbare borg en middelaar is veel gelukkiger dan zo'n oud verhard mens als veel die tranen met tuiten en toch vijand van de Heer Jezus Christus. Altijd omdenken. Maar Thomas is niet gegaan. Nee, hij is thuis gebleven. Maar je moet er niet aan denken dat die man daarom gelukkig thuis geweest is. Dat niet. Die man is diep, vreselijk ongelukkig, hebt hij zijn eigen gevoeld. Want het is dan zo, hij wil wel en hij wil niet. Zo is dat bij een zondaar ook. Aan de ene kant kan het toch niet. En aan de andere kant, nee, wat moet ik er doen? Het is toch afgelopen, ze kunnen me nog meer vertellen. Daarom de andere discipelen hebben het tegen hem gezegd. Thomas, we hebben de Heere gezien. En dan botweg, daar moet je niet gering over denken. Botweg. Zo eroverheen. Indien ik mijn handen niet steek in het teken van zijn nagel. En mijn hand steek in zijn zijde, mijn vingers. Ik zal geen zins geloven. Ja, die Thomas is nog een persoon. Ja, het is... Dan is het een sombere man misschien, maar denk erom dat het een man is die je... Nee, geen zins aan het praten. Ik zal geen zins geloven. Maar terwijl hij het zegt, rollen de tranen in zijn hart van binnen. Ja, want hij is vreselijk bedroefd. Daarom, terwijl hij die ongeloofstaal uitslaat... Och, staat daar een hoop ellende die de borger middelaar kwijt is. En nu is zijn leven weg en de weg is ook opgehouden. Zijn leven is nu ook voorbij. Het leven van Jezus is voorbij, zijn leven is ook voorbij. Dan kun je toch wel aan zien dat die man toch wel veel van de Heere gehouden heeft door alles heen. Dat de liefde Gods was uitgestort in zijn hart. Ja, ik wil het maar niet zo gauw overbrengen op ons. Weet je waarom niet? Wij willen ook zo gauw Thomas zijn, weet je wel. En dan zeggen we, tenzij ik, maar de Heere heeft gezegd, zalig die niet gezien en nochtans geloof hebben. Begrijp je? Maar dat we wel met die woekerplan doortrokken zijn en met deze dodelijke ziekte aangedaan, daar hoef je niet aan te twijfelen, want anders zouden we denk nooit meer sterven. Dan zouden we niet meer sterven. Als dat er niet was. Want het is, je zou haast zeggen, de oer- en de wortelzonde waar alles uit de voorschijn komt. En je voelt aan, die wortelzonde brengt de dood met zich mee. Vandaar dat we ook sterven zullen. Al zullen we de eeuwige dood dan niet zien. Maar de aardse tent, die aardse grond, waar die wortels zo helemaal doorheen gedraaid zaten, die natuur, die ongeloofsnatuur, die moet bezwijken. Die is niet voor op te knappen. Die is voor geen reden vatbaar. Die steekt altijd het boosaardige hoofd weer omhoog. Het past me niet om u daar veel van te vertellen. Uit het persoonlijke leven. Dat zou ik misschien iemand wel doen in vertrouwen. Als ze zouden zeggen, och, ik ben verloren. Zo verdoemelijk ongeloof. Ik geloof niks ervan. Dan zou ik het misschien doen om aan te tonen dat er geen gruwelijk ongeloof is dat door hem niet kan worden bedwongen en overwonnen. Maar niet zo, begrijp je? Daar wil een zondaar niet mee te koop lopen. Maar dit kan ik u wel zeggen. Het is een grote gruwel. En die de Heere vreest, die zal het met mij instemmen en zeggen, hoe raak ik ooit mijzelf kwijt? En dan bedoel ik met mijzelf een kleine wijziging, dat verdoemelijke ongeloof. Om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te geloven. Die zou er toch mee instemmen en zeggen ja. O Heere God, ik ben al 38 jaar, ik ben het jaar 38 jaar geworden, maar ik ben gelukkig niet de 38 jaar krank, want ik geloof niet dat het er met die man zo best bij stond. Dat geloof ik niet. Maar met een kleine variant erop heb ik wel stilletjes gezegd, 38 jaar ziek al. 38 jaar krank. Ja. Nooit, nooit op de plaats die de Heere bereid heeft. Zo'n ongeluk. Daarom mag ik de zondaars Gods wegen leren, voorhouden. Om u toe te roepen, mensen, geliefde, Thomas was een zieke man. Ja, het is waar, maar zijn hart huilde. Het kwam er wel een beetje bruut uit. Hij was door geen mens te redden. Dat is ook waar. Nee. Je zou toch zeggen, Petrus heeft toch nog wel een beetje overwicht, hè? De Emmausgangers zullen er ook wel een woordje bij gedaan hebben, want die zijn ook weer teruggegaan naar Jeruzalem s'avonds. Die zullen ook wel met z'n allen gestaan hebben. Thomas, het is echt waar. Je hoeft niet te twijfelen, man. We hebben het toch voor onze ogen gezien. Dat hij leeft. Niemand kon hem overreden. Dat is ook niet goed te praten. Dat is ook niet goed te praten. Want jullie kunnen wel zeggen, ja, wat die man daar staat te preken, dat is die man maar, dat weet ik wel, dat is die man maar, dat is zo. Maar toch, als ik Gods woord u mag voorhouden, dan heeft de koning tegen de discipelen gezegd, en zalig zijn zij die door uw woord in mij geloven zullen. Voor alle bidt hij die door hun woord in mij geloven. Dus de Heere werkt middelijk. Maar dit middel, dat wordt door Thomas gewoon weggevaagd. Geen praten aan. Hij weet het beter. Daar staan ze dan, je zou zo zeggen, 10-1. Nog wel meer als 10, maar 10-1. En hij laat zich niet gezeggen. Hij gooit het eruit. Ik zal geen zins geloven. Denk erom dat toen Thomas dat gezegd heeft, dat hij het niet te breed gehad heeft, hoor. Want dan jaagt de koorts toch wel aan alle kanten door je leden heen, door je ziel, als hij dat gezegd heeft. Want ja, waar de Heer gewerkt heeft, waar de Heer gekomen is en die heeft gezegd, volgt gij mij, dat God voor de discipelen, volgt gij mij. En zij hebben gevolgd, zij. Denk erom dat het daar niet een goedkope bedoeling is, hoor. Mensen die dat zo makkelijk eruit gooien, dat hoef je toch niet te geloven. Dat ze zo makkelijk alles overboord kunnen zetten, nee. Dat is heel wat hier gebeurt. En dat heeft een terugslag gekregen in de ziel van Thomas. Zo verschrikkelijk, dat toen de medebroeders bedroefd naar huis zijn gegaan, toen is die als ijs, bomijs in elkaar gezakt, die arme man. Toen was hij wel zo ongelukkig. En telkens zag hij de blije gezichten voor hem van Petrus. Hè, van de Emmausgangers. En van de vrouwen. En hij ziet zichzelf ook. Ik zal geen zins geloven. Geen praten aan. Ik zal. Mij niet over praten. Zie. Een Duits middeleeuwer heeft eens gezegd, wie wil weten eer hij gelooft, komt nooit tot het ware weten. Er zit wel wat in. Er zit wel wat in. Die wil weten eer hij gelooft, komt nooit tot het ware weten. Want het ware weten is vrucht van het allerheiligst geloof. Ik weet mijn verlosser leeft, zegt Job. Dat is een geloofswetenschap. Daarom, daar zit hij hoor, in zijn huis. In zijn huis, de discipelen zijn bedroefd teruggegaan. Dan kun je nagaan dat die mensen bedroefd zijn. Want die hebben er gevoel van. Grijp je? Kijk, een geestloze beleider die timmert er alleen maar op. En die zegt dan dit en dat zal je zus en zo. En dat is allemaal wel waar misschien. Maar ja, die ligt er ook geen nacht van wakker verder. Maar als zo hier uit die kleine kring één die achterblijft. Eén zou dat hem zijn waar Paulus later van zegt? Nee, gelukkig niet. In wie een boog zijn ongelovig hart. Nee, dat gedoogt Gods eeuwige liefde nooit. Daarom, na 8 dagen... Daar zijn ze weer bij elkaar, de discipelen. Het is weer zondag geworden. En Thomas is er ook bij. Hij was ook in het midden. Hij was nu ook met hen. Ja. Daar zie je nou het bewijs van wat ik u zei. Thomas was een schaap. Thomas was een schaap. En denk erom dat er in die 8 dagen dat een arme man het niet te breed heeft gehad. Het was verkeerd van hem. Alles wat hij gedaan, dat was verkeerd. Dat zal de Heer hem wel onderwijzen. Maar hij heeft er een pak aan gehad, daar hoef je niet aan te twijfelen. En daarom er is getrokken, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid, een kerk. Het zit misschien wel verzet. Misschien heeft hij eerst gedacht, ik laat me niet kennen. Ik laat me niet kennen. Ik ga niet. Kan best zijn. Maar de druk en de trekking is steeds sterker geworden. Stel je voor. Zo was tot de Heilige Geest. Als het nou eens waar is. Komt er in zijn ziel op. Nou, het is niet waar. Ja, maar zou ze dat dan zomaar bedacht hebben? Stel je voor dat Jezus leeft. Dan moet je nu ook eens aan denken, zondaar zijn wij, stel je nou eens voor dat Jezus leeft. Ja, wat gelooft gij dat Jezus leeft aan de rechterhand van de Vader. En dat hij alle macht heeft om ons te genezen, al onze misdaden ons te vergeven en te wassen in zijn bloed. Wanneer geloven we dat nu? Nou, zo zie je die Thomas ook, hè. Als het nou eens waar is. Het is waar, ja, het is waar. Zou ik gaan, ja, ze zullen wel zeggen. Je wilt, ja. Oh, die eenmaal iets van de Heer Jezus Christus heeft mogen kennen. Waar het waarachtig geloof in de ziel ingeplant is door die Heilige Geest. Als dat zaad door het zaad des woords. Dan mag er een bende zijn. Het mag allemaal verstikken. Het mag allemaal lijken alsof het drievoudig in de dood verzonken is. Maar eindelijk zal het terechtkomen. Eindelijk. Want Christus zegt, ik heb voor u gebeden. Christus houdt vast. De herder. Kijk, en die eenmaal iets kreeg, al was hij een kind of een jongeling van het geloof in de Zoon Gods. Je mag wel eens denken, het is nou allemaal voorbij. Maar, er is een haak die trekt, een koord. Een vraag, die telkens weer omhoog komt. Heer Jezus, dat ik in u mag gevonden zijn. Dat ik u mag geloven, u mag liefhebben, dat ik uw schaap mogen zijn. Ja, zo gaat de Thomas hier. Er is nog een trek en daarom komt hij weer naar de kerk. Als het misschien met lood in zijn schoenen, hoe dan ook, al is hij maar stilletjes achteraf gaan zitten vast. Hij is niet in het middelpunt gaan zitten, vast niet. Beetje achteraf, we praten. En dan zit hij allemaal te praten en hij voelt zijn eigen een buitenstaander. Hij heeft niks gezien. Wat heeft hij nou gezien? Maar is er wel? Merk op, de leiding van God en van de Heilige Geest. Merk op. Als de Heere wil dat hier in de kerk tollenaren en zondaren binnenkomen, dan komen ze. Of rijke mensen of arme mensen die zo per ongeluk eens een keer er moeten wezen, dan komen ze. Van godsdienstige mensen moet je nooit veel verwachting hebben in die zin. Ik kijk altijd meer uit dat ik zeg, Heere, breng u al dat vreemde volk, breng ze onder uw woord en bekeer ze door uw woord en geest. Begrijp je? De anderen weten het toch allemaal al. Want de godsdienst is zo zelfverzadigd, zo overtuigd van het gelijk. Nee. Maar dat de Heere nou de voet van zwervers en ellendigen mag richten onder zijn woord, opdat ze spijzen mogen ontvangen uit hem, dat is troostrijk. Dan mag ik nog weer eens zien dat je zegt, Heere, u leeft, u bent nog die enige herder. Hij zit erbij, hoe ziek dat hij ook is, hij zit erbij. U zit er ook bij vanmorgen. Ziek of gezond, maar u zit erbij. En de deuren zijn weer op slot gedaan. Ze zijn nog niet van de vrees verlost. Met Pinksterfeest, dan kunnen ze zelf niet begrijpen dat de Heer dan alles zo maakt dat de deuren open gaan en ze gaan naar buiten en ze gaan vertellen, mannen, broeders. We hebben een boodschap voor jullie. Zover is het nog niet. Daarom, ze zitten bij elkaar gegroepeerd als een schuchtere, bange, kunnen schapen. Maar Thomas is er ook bij. Dat is groot, hè? Ja. In het verleden, dan dacht ik wel eens, in het begin, de eerste jaren, als het heiligavondmaal was, dan dacht ik, och, dat schaap blijft maar zitten. Dan had ik wel iemand op het oog, hoor. Soms. Dan kun je weten van binnen, moet voorzichtig wezen, maar dat je zegt, Heere, dat is toch een schaap van uw kudde. Hoe ongelukkig ook, hoe dwaas ook, hoe bedroefd, hoe alles ook aangevochten wordt. Maar dan kan ik daar altijd wel ik in getroost. Dat Thomas met hem was. En ik dacht, dan komt het toch wel goed. We hoeven niets te forceren, helemaal niet. Maar waar de Heere werkt, waar de Heere trekt, met zijn loutere goedheid en liefde koorden, dan mag het wel eens even duren, maar zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Vandaar dat Thomas er nu ook is. Hij is ook binnen. Ja, en dan, de herder is al onderweg. De herder is al onderweg. Hij klopt niet. Hij bonkt niet op de deur. Nee. Hij staat zomaar het eens in het midden. Daar lees je en proef je het verrassende in. Het verrassende. De mensen zeggen wel eens, we zijn allemaal maar nullen. Ja, dat is wel waar. Gelukkig als we het geloven mogen. Maar mijn grootvader zei wel eens, denk erom, als die grote één er niet voor staat, dan zit je er niet veel mee op. En dat is ook waar. Zeker waar. Dat wordt ook een gewoonte om te zeggen, schrijf er maar een nul op. Maar dan doen wij het. Dan doen wij het, een nul erop schrijven. Zeg, ja, mens, is niks, hè. Het is niks. Maar als de Heer het ons leert, dan is het niet zo zoetsappig om te verstaan. In mij is uw hulp. Ik ben uw
God, uw heil alleen.
En dan zitten ze bij elkaar. Ja, ze zitten vast nog wat te praten, Thomas een beetje achteraf. Maar ik denk erom, je zit wel goed te luisteren, Thomas. Want elke keer denkt hij, ja, wat nu? Zo, en dan opeens staat daar de koning in het midden. Vrede zijn, u lieden. Nou is de geestelijke arts, de hemelse medicijnmeester is er. Die staat opeens in het midden. Hoe de heren naar binnen komen, doet niet de zaak, heb ik geen zin in om me daar mee druk over te maken. Of dat de Heer het slot open heeft gedaan, onhoorbaar, zoals Petrus uit de gevangenis verlost werd. Maar de Heer kan ook zo door de deur heen, geloof ik ook. Je kunt zeggen, dat is Luthers, dat kan niet, want de Heer had een menselijk lichaam. Maar het menselijk lichaam, dat is toch niet meer gebonden aan al die aardse wetmatigheden die wij kennen. Waarom zou het niet kunnen? De Heer zomaar opeens zich verplaatst naar binnen. Maar het doet er eigenlijk niet toe. Dat geeft niet. Het belangrijkste is, Jezus staat in het midden. De herder staat in het midden van de kudde schapen. Daar staat hij. En hij ziet ze alle aan. En hij spreekt zijn woord. Vrede, zij u lieden. Tjonge, wat een groot geluk. Te groot om te geloven. Nee, toch alleen maar te geloven. Maar dat die Gods gezant, God uit God en licht uit licht, want dat is hij, te prijzen tot in der eeuwigheid, tot aardwormen, tot doemschuldige zondaar, tot akkers waarin altijd weer dat onkruid omhoog schiet om het zaad te verstikken, dat hij vrede meebrengt en dat hij zegt, vrede zij uw lieden. Daar kun je vast van denken, zij begonnen blijde te zijn. Vrede. Vrede die het verstand te boven gaat. Die blijft ook als je verstand zou verliezen. Vrede. Dat de Heer nou niet toornig op ze is. Dat moet Thomas ook eerst horen. Vrede. De Heer glijdt hem niet bij zijn keel. Echter nou zo. Nee. Eerst vrede. Dat is zo'n groot geheim. Dat verbreekt en versmelt ook de zondaarsharten als ze rekenen op een pak slaag. Omdat ze het er zo ellendig hebben afgebracht en ze krijgen een zegen. Dat je zegt, Heere, dat u nou nog iets goeds voor mij hebt en ik heb niet anders verdiend dan klappen. Eerst vrede. Zo is de Heer nou. Daar zie je nou in zijn eeuwig welbehagen, zijn eeuwige trouw, zijn eeuwige genade en ontferming, dat het waar is wat de profeet, bij monden van de profeet de Heer zegt, grimmigheid is bij mij niet. Grimmigheid is bij hem niet. Voor zijn Jacob, voor zijn kerk, voor zijn Sion, die in zichzelf, nou, niks waardigs hebben. Nu, vrede, dat moet Thomas horen. Maar dan gaat de grote medicijnmeester direct verder om Thomas te behandelen, om hem te genezen. Hij zegt tegen hem, Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn hand. Hij gebruikt dezelfde woorden die Thomas gebruikt. Ja. Ja, daar kan Thomas ook aan weten nu, dat hij waarlijk de Zoon Gods is. Opstanding en het leven. Net als bij de Tanel, toen zei de Heer, eer u Filippus riep, zag ik u, daar hij onder de vijgenboom waart. Hier mag Thomas ook wel bedenken. De discipelen hadden niet eerder gehoord dan de Heer Jezus toen hij sprak, tenzij ik mijn vingers steek in het teken der nagelen. Ze hebben er lang gehoord. En de herder heeft het eerst eens afgekeken. Maar hij besloot om het in orde te maken. Daarom. Daarom gebruikt hij ook dezelfde woorden. Tot ontdekking. Tot ontbloting. Tot verbreking. Tot verbrijzeling. Tot erkentenis. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. strenge vinger hier. Kom, jij wilde toch niet geloven. Eerst wilde je bewijs. Bewijs. Wat bewijs, ja. U, zondaren, moet je niet toestemmen dat je zegt, ja, zo zit die woekerplan nu ook in mijn hart. Je hoort wel eens van mensen, ik moet het eerst weten. Weten moet ik het, hier. Ik denk, oh, als hij toch eens goed dat je door gaat dringen wat je daar zegt. Dan wordt ook dat nog ijdele hovardij die eruit moet. Moet er allemaal uit. Maar de Heere zegt, breng uw vinger hier. En steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Dit woord doet ook in het oorspronkelijke denken aan het scheppingswoord. Daar zij ligt en daar werd ligt. Dat is genezen. Denk erop dat de herder goed genezen kan. De herder spreekt en het is er gebied en het staat er. Het is een scheppingswoord hier. Zijt niet ongelovig. Je mag het ook zo lezen. Houd op met ongelovig te zijn. Laat los. Maar geloof. Ja, want Thomas die mag zien, maar ik weet wel, de fariseeën hebben ook alles gezien. Veel gezien tenminste, maar die geloofden ook niet. Het wil niet zeggen dat hier Thomas nu zonder geloof kan, ook al staat de Heer Jezus, daar zijn menselijke natuur voor hem. Het is tenslotte ook middel waardoor zijn geloof gaat overwinnen. Dat wel. Het woord van die middelaar die daar in levende lijven voor hem staat. Een scheppend woord. En hij ziet de koning, hij ziet hem staan. Dus ja, hij. Oh, dan maakt zich opeens een grote droefenis en blijdschap die nog groter is van Thomas' meester. Hij heeft zijn handen niet uitgestoken. Daar hoef je niet aan te denken, dat geloof ik niet. Nee. Dat zou je voorkomen als heiligschennis, als je daaraan denkt. Om dan nog. Nee, het is goed. Het is alles goed. En Thomas, hij steekt geen hand uit, maar in plaats daarvan beleidt hij. Thomas antwoordde en zeide tot hem. Maar dat antwoorden, dat moet u zien in het licht van het beleiden. Het bekennen. Zij naam beleid. Thomas die mag verder stijgen hier. Op deze berg mag hij hoger klimmen dan alle anderen. Dat is waar ze hebben beleden. Hij zei de Christus, de Zoon der Tweede. Maar deze beleidenis is in kort samengevat de ganse zaligheid van de kerk in verklaring. Door alle eeuwen heen. Mijn Heere en mijn God. Anders zal je dingen gaan spreken. Dat is beleiden. Beleiden dat hij is de Heere. Deze Jezus. Deze is van de Vader gesteld tot de Heer. Opgewekt van de doden. Hij is de opstanding en het leven. Mijn Heere noemt hij hem. Het geloof is toe-eigenend, vertrouwend van aard. Mijn Heere. In deze persoonlijke confrontatie met de borg en middelaar kan het ook haast niet anders. Nu zou onze in dit geval oppervlakkig geklonken hebben. Nu kan hij alleen maar zeggen, mijn Heere. Want hij voelde hier staat het af. Gedwaalde schaap. Hier staat een man, Heer. O, wat is dat vernietigend wanneer de koning zich bemoeien gaat met zondaren. Wat mensen niet kunnen, dat kan en dat doet hij wel. Hij vermaalt alles. Die steekt zonder handen af. Dus we zijn de Heere en God en mij. de Ariaden loochenen dat Jezus Christus God is. Thomas weet het beter. Ja, ze hebben eruit geknoeid, ze wilden het zo draaien, net of dat Thomas hier niet tegen de Heer Jezus sprak, maar tegen God in de hemel. Om de Heer Jezus zijn Heer. En die dit niet geloven, heeft dat gedaan, ze is beleden, die zal zeker komen. Die maakt onze zaligheid aan. Hij noemt hem op de prijs, op de vreemdigheid, op uit, op en licht, uit licht. Zo wordt Thomas geleerd. Door het scheppende woord van de koning. Doordat hij ziet en doordat hij straks verbaasd en onderwezen wordt. Ja, zie hieruit de trouwe zorg van de opziener der zielen, de overste herder en leidsman van zijn gemeente. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Boven alles uit klimt het woord. Nu van Thomas, in vertrouwen, mijn Heer en mijn God. De liefde vindt een uitweg, het geloof strekt de armen uit naar de middelaar. Hij leeft, waarachter hij leeft, zijn naam is Heere der Heeren. Ja, Thomas, maar het is goed. Staat opgetekend als de belijdenis voor de kerk van alle eeuwen en alle tijden. Maar, aardse dokters die zijn genegen misschien om nog eens een pleistertje te plakken. Godsdienstige mensen, die hebben de neiging om elkaar altijd over het hoofd te aaien. Oh, die man heeft het zo goed geleerd. Maar de koning niet, die gaat verder. Die gaat verder met zijn onderwijs, met zijn lering, met zijn vermaning. Want hij gaat zeggen tot hem, omdat ge mij gezien hebt, Thomas. Zo hebt ge geloofd, wel geloofd. Thomas geloofde wel, dat was nodig, geloof. Maar dat geloof kwam openbaar door het woord van de zichtbaar tegenwoordige zalig maken. In vlees en bloed. Het is goed. Dat Thomas geloofde. Zeker wel. Zo was het bij de anderen betrekkelijk ook. Dat ze de Heeren zagen. De Heeren gezien. Want ze geloofden er ook niet veel van de boodschap. En van het woord dat de Heeren sprak. Thomas, omdat ge mij gezien hebt, zo hebt gij geloofd. Jazeker. Zo is het ook. Hij geloofde in hem toen hij hem zag. Levend en het woord van zijn lippen hoorde. Thomas, zo gij hebt mij gezien, daarom heb je geloofd. Zalig. Die niet zullen gezien hebben. En zullen geloofd hebben, nochtans. Dat is het blijvende. Want er komt een einde aan, Thomas, aan dit leven. Thomas, je behoort tot de laatsten die dit te beurt zal vallen. Discipelen, de Heer Jezus is aan het opvaren. Hij bereidt u voor. Opdat gij zoudt verstaan, Petrus, wat Paulus eenmaal schreef. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, van nu kennen wij niemand meer naar het vlees. Voorbij. Nu werd het geloof biddelijk, verwakkerd, verlevendig, door het woord van de zichtbaar tegenwoordige zaligmaker. Zalig zijn zij. Die niet zien naar het vlees. Die wat vlees betreft helemaal niets voorhanden hebben dan zichzelf. Met alle onkruid. Met al die woeker en slingerplanten op de akker. die niets voor ogen hebben dan ledigheid, blindheid, dwaasheid. En ik noem er het ongeloof nog bij. En nochtans zelfziende de onzienlijke geloven dat hij er is aan de rechterhand van de Vader, maar dat hij ook hier is met zijn genade, geest en majesteit, nooit meer van ons zal wijken. U ziet hem niet? Nee, ik ook niet. Hij is opgenomen in heerlijkheid. Maar zalig zijn zij die geloven mogen, die in die bedeling, die geloofsbedeling, geen tastbare zaligmaker meer hebben, geen tekenen van nagelen in zijn handen meer kunnen zien, maar die nochtans zeggen door het geloof: wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. Daarom moet Thomas het horen, want straks gaat Jezus weg naar het lichaam. Dan breekt er een geloofsrelatie aan, die verborgen mystieke unie. Van dat blijvende nochtans, ja, het is voor vlees en bloed onuitstaanbaar. Vlees en bloed wil altijd bewijzen. Maar het enige bewijs dat God geeft is de opstanding uit de doden. En dat hij 3 dagen heeft verkeerd als Jona in het hart van de aarde. Het woord. Dat is het bewijs. Dat is het bewijs. Het geloof, een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die we niet zien. Welke gij niet gezien hebt. En nochtans gelooft in welke gij u verheugt. Met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, schrijft Petrus. Samen. Nou, ja, wat nou? Ja, wij, u en ik, hoeven elkaar niet te vertellen hoe het erbij kan staan. Van dat onkruid, al die woekerplanten die langzaam de keel dreigen dicht te draaien, dat te stikken. En bij u gebeurt het niet, daar hoef je niet op te rekenen. Dat de Heere Jezus in eigen persoon uit de hemel komt en bij u binnen staat en zegt: wees niet ongelovig. Dat hoef je niet op te rekenen. Hij komt weder, maar dan als rechter van leven en dood en om zijn kerk te verlossen. Maar de Heere komt niet expres naar beneden, naar het vlees, om ons een extra zekerheid te geven. Dat niet. Ook niet, je moet er ook maar niet op rekenen dat je een hoorbare stem krijgt. Dat is net zoiets eigenlijk. Hoorbare stem. Nee. 1 ding. Gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft. Want daarom zijn deze dingen geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus Christus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Daartoe is het geschreven. Dus daarom gaan we verder. Nochtans. Altijd door. Nochtans. Ik zie niet. Ik gevoel niet. Ik hoor niet. Ik heb niet. Mijn handen zijn leeg. En mijn hart kan met 1000 stemmen roepen dat het ook leeg is. De toekomst kan duister zijn. Het heden troosteloos. Het verleden een aanklacht tegen u. Nochtans, hij leeft. En hij heeft gezegd: zalig die niet ziet en toch gelooft. Want de hoop die gezien wordt is geen hoop. Indien wij het zien, waarom zouden we het ook hopen? Maar nu, als er een spiegel in een duistere reden, het woord, de belofte, de toezegging,
dat hij waarachtig is wie hij is, zaligmaker. Die troost ons, dat hoop ik. Dat je zo met een verblijd hart naar huis mag gaan en dat je mag zeggen, Heere Jezus, u leeft in de hemel. Maar met uw genade en majesteit en geest laat u ons niet in de steek. Want u bent er nog om zulke, ja, zulke ellendelingen dagelijks met uw manna te verkwikken. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Ik hoop dat we daarbij mogen blijven. Bij nochtans niet gezien, schreven tegen alles in, omdat de koning door zijn woord trekt en wekt tegen alles in. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp, breek het af. Amen.